Goedenavond allemaal. Het is een goede avond. In het Hebreeuws zouden we zeggen een erev tov, een goede avond. Zie, wij buigen vanavond voor het kruis. De grootste kosmologische gebeurtenis sinds God de schepping begon, Genesis 1, en het misging in Genesis 3. Het kruis veranderde de loop van de geschiedenis. Heel de geestelijke wereld, alle machten van de hel keken mee. En alle engelen keken vanuit de hemel toe. De zoon daar hing aan het kruis op die Pesach. De duivel dacht, ik heb hem, maar hij verslikte zich. Vanaf het middaguur werd het 3 uur donker. Arjan en ik hadden het er van de week over. Het werd 3 uur donker, alsof de vader zijn gezicht afwendde van de zoon. Wat is dat geweest? De zegen van nummer 6, daar moest ik aan denken toen we het erover hadden. Het Jevarechecha Adonai v'Yishmerecha, Ya'er Adonai p'naf elecha. De Heere zegen, de Heer doe je, behoede je. En dan staat er, de Heer doe zijn aangezicht over je lichten. Alsof de vader de zegen van zijn zoon wegnam en hem tot een vloek maakte. Hij is tot een vloek geworden, opdat wij de zegen zouden krijgen. En dan klinkt daar om 3 uur 's middags de roep, Eli, Eli, lama sabachthani. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? In het Hebreeuws is dat lama sabachthani, in het Aramees zou je het kunnen vertalen met dat Jezus daar riep, mijn God, niet alleen waarom hebt u mij in de steek gelaten, maar waarom hebt u dit toegestaan? Zo zou je het kunnen vertalen in het Aramees. De schreeuw die klonk om 3 uur 's middags, het is volbracht. Jezus had zijn missie om gehoorzaam te zijn aan de Vader. Volledig volbracht, hij had het gedaan. Hij gaf zijn leven, zoals hij zei in Johannes 10, niemand ontneemt het mij, ik geef het. Hij wilde ons zo graag hebben. Hij kwam achter ons aan. Hij was bereid er alles voor te doen. Hij had er alles voor over, dat wij bij de Vader thuis zouden komen. Dat de Vader zijn arm om ons heen zouden slaan. En de Heer Jezus zei, Vader, laat mij maar naar beneden gaan. En die plek innemen die zij hebben verdiend. Laat mij de straf en de effecten, het loon van de zonde, de dood maar nemen. Zodat zij het leven krijgen. Mijn Vader, laat het mij doen. En hij deed het. En wat een effecten waren daar op die Pesach. Het was donker en daarna scheurden rotsen, was er een aardbeving. Het voorhangsel scheurde van boven naar beneden in tweeën. Toen de Heer Jezus daar zijn laatste adem uitblies en zei, het is volbracht. We kunnen nu, zeggen wij, naar binnen. Nou zegt God, ik ga naar buiten. Ik ga op zoek naar de verloren. Er was kracht in de straten van Jeruzalem. De doden stonden op uit hun graven, staat er in Matteüs hoofdstuk 27. En ze vertoonden zich later in de stad. Alsof God zei, nou have fun. Maar ik ga naar buiten op zoek naar de verloren waar ik altijd bij heb willen zijn. Ik kom naar buiten en ik zoek ze op en ik ga achter ze aan. Want ik wil ze thuis hebben. Ik wil graag met je lezen uit 1 Johannes hoofdstuk 2. 1 Johannes hoofdstuk 2, vers 1 en 2. Mijn kleine kinderen, staat er. Dit schrijf ik jullie, opdat jullie niet tot zonde komen. Maar wanneer iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak, een advocaat, staat er. Bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonde. En niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de hele wereld. Ja, er is in de kerkgeschiedenis heel veel nagedacht over de betekenis van het kruis. Wat gebeurde daar nou? Ook vandaag de dag denken we daar over na. Als het kruis zo'n belangrijke gebeurtenis is geweest, die de geschiedenis heeft bepaald, die al 2000 jaar zoveel levens heeft veranderd, dan wil je toch weten waar het kruis over gaat. En met verschillende tijdperken kwamen verschillende visies op het kruis, misschien verschillende nadrukken. En die visies hadden eigenlijk ook allemaal een eigen mensbeeld. Wat is er nou mis met de mens en waarom was de Heer Jezus nou nodig? Ik zeg wel eens voor elk wat wils, want elke culturele context vraagt misschien wel om een eigen interpretatie. Ik laat dat in het midden, want ik vind het heerlijk om terug te gaan naar wat zegt de Bijbel nou over de betekenis van het kruis. En welke theorieën zijn er dan geweest? Nou, één zo'n theorie is wat we noemen Christus voorbeeld. De Heer Jezus die stierf, zegt deze theorie, als het totale voorbeeld, een morele voorbeeld van zelfopoffering, van dienstbaarheid. En het is bedoeld om ons hart te verzachten. Dat ook wij elkaar gaan dienen in plaats van elkaar te gaan domineren. Dat wij elkaar helpen in plaats van over elkaar te heersen. Om ook jezelf helemaal op te offeren in plaats van die ander eronder te willen krijgen. Je zou kunnen zeggen, het mensbeeld dat met deze visie komt in deze school is dat we eigenwijze mensen zijn. Amen. Ik zie u kijken naar mij. Alsof wij harde mensen zijn met een groot ego waar we vanaf moeten zien te komen. De Heer Jezus die hing daar aan het kruis, zegt deze theorie, om een voorbeeld te geven van totale zelfopoffering. Dat is eigenlijk de humanistische visie. Die komt uit de liberale theologie. Liberale theologen en humanisten die kunnen niet begrijpen waarom zou de vader nou toch zo'n wrede daad begaan dat hij zijn eigen zoon notabene aan het kruis laat spijkeren. Er zit natuurlijk veel meer achter. Maar dat is een beetje de gedachte van de humanisten. Die zeggen, zou de vader zijn zoon zoveel pijn aan willen doen? Welke vader is dat? Wat een wrede man moet dat dan wel niet zijn. Je zou kunnen zeggen, deze theologie komt misschien wel voort uit de psychologie van pijn. Een andere theorie is Christus voldoener. Er is verzoening door voldoening. En deze theorie gaat ervan uit dat de Heer Jezus stierf om Gods gekwetste eer te herstellen. Het ging om Gods gekwetste eer. Was in de middeleeuwen was dat een bekende theorie. Men geloofde in die tijd dat je loon naar werken kreeg en dat je straf kreeg naar schuld, dat er genoegdoening moest zijn. Maar zei deze theorie, hoe kan een beperkte, tijdelijke mens ooit een eeuwige schuld bij een eeuwige God afbetalen? Dat kan niet. De mens staat in het krijt bij God en er is God zelf voor nodig om de schuld die hij heeft van de mens, die hij heeft bij God, om die te voldoen. Christus voldoener. God is, de Heer Jezus stierf aan het kruis om Gods gekwetste eer te herstellen. Misschien werkt deze theorie wel heel goed in Azië en het Midden-Oosten, waar een cultuur is van schaamte en eer. En dan is er nog een andere evangelie, en dat zie ik vandaag de dag best wel om mij heen grijpen, misschien jullie ook wel. En dat is Christus vervuller. Jezus kwam om je te helpen worden wie je graag wilt zijn. Om je in je bestemming te brengen. Ik hoor dat heel vaak om me heen. Ben jij al in je bestemming gekomen? Om je succesvol te maken, om je welvarend te maken. Je zou kunnen zeggen, de Heer Jezus stierf aan het kruis zodat jij een superheld kunt worden. Dat komt misschien wel uit de Amerikaanse theologie. Uit ons westers welzijnsdenken. Dat past er goed bij. Hoe kan ik gelukkig worden? Vandaag de dag, dus onderzoek naar gedaan, ziet de gemiddelde Amerikaanse tiener of twenner ziet de Heer Jezus en ziet God eigenlijk een soort combi van een kosmologische therapeut en een goddelijke butler. Hij is er voor mij om mij te bedienen in wat ik wil hebben en wie ik wil worden. Het zelfbeeld in deze theologie is misschien wel dat de mens mislukt is. Dat hij mislukt is in zijn potentieel, alsof het kruis een talentenjacht was. Zeg maar, als ik het even in mijn eigen woorden zeg, alsof de Heer Jezus aan het kruis stierf om je potentieel, je talenten weer te herstellen, zodat je alles kan worden wie jij wilt zijn en bedoeld bent om te zijn. Het is een theologie die goed past bij de Amerikaanse cultuur van de superhelden. The All-American Great Dream. Je kunt alles worden wie je wil zijn, zeg maar, die gedachte. En dan is er vandaag een bekende theorie die ook heel veel te ronde gaat. En dat is Christus Victor. Jullie hebben het daar ook over gehad in de gemeente. Jezus stierf aan het kruis om af te rekenen met de machten van het kwaad. De Heer Jezus was de losprijs aan de duivel om ons vrij te kopen uit de slavernij. C.S. Lewis preekte dat. Ik weet niet of je die film wel eens hebt gezien. The Lion, the Witch and the Wardrobe. Heb je wel eens gezien? Ik zag hem als tiener. Vandaag de dag zijn er ook mensen die dat prediken. De woorden van Jezus, het is volbracht, die zouden dan betekenen dat met die woorden het koninkrijk der hemelen al op aarde is begonnen. Augustinus die preekte dat. De mens, is het idee, is een gevangene geworden van de duivel, van de machten van het kwaad. Hij is een slachtoffer en een pion tussen de machten. En de Heer Jezus die stierf aan het kruis om de macht van die machten over de mens zeg maar vrij te kopen. We noemen het wel eens de vishaaktheorie voor mijn visvrienden. De vishaaktheorie. God die heeft een hengel en die werpt zijn hengel uit en Jezus is het lokaas aan de haak. En de duivel hapt erin en vervolgens haalt God die hengel op. Dat is een beetje de theorie, zeg maar, waar het op lijkt. Of de muizenval, vandaag de dag, een boekje. De muizenval, dat komt bij Augustinus vandaan, alsof Jezus, zeg maar, het blokje kaas is. Zo ongeveer, dat is die theorie. Ik zeg het even in mijn eigen woorden. En er zit ook waarheid in. Aan het kruis, schrijft Paulus, heeft hij de machten openlijk ontwapend en over hen gezegevierd. Colossense 2 vers 15. Colossense 1 vers 13. Hij heeft ons verlost uit de macht van de duisternis. En hij heeft ons overgeplaatst in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. En de Jezus zei zelf in Marcus 10 vers 45. Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar ik ben gekomen om te dienen en mijn leven te geven als een losprijs voor velen. We hebben het net nog zelfs gezongen. En de vraag is dan natuurlijk, aan wie betaalde de Heer Jezus nou zichzelf als losprijs? Was het aan de duivel of was het aan God? Misschien dat deze visie van Christus Victor wel heel goed gretig aftrek vindt in Afrika, waar een cultuur is van angst en controle. Angst voor de boze machten en de geesten die in de wereld zijn en de controle, de macht daarover. Ik weet niet wat je zelf denkt. Hoe kun je nou toch ooit overwinning over de machten van de duisternis hebben, als je nooit met Heere God zelf eerst bent verzoend? Je hebt Christus Victor nooit als je niet eerst Christus als jouw verzoener hebt leren kennen en aangenomen en met hem bent verbonden. En hoe kun je ooit zelf een voorbeeld worden van zelfopoffering en dienstbaarheid aan de medemens, als je nooit zelf bij het kruis bent gekomen waar Gods karakter in je begint te groeien. Wanneer je eraan sterft, wanneer je opnieuw geboren wordt, wanneer Gods eigen natuur door de Heilige Geest in je wordt verwekt. Zie, dat is nou pas echte vervulling. Als je met God bent verzoend. Als je eerst thuiskomt op vaders knie. Als je eerst thuiskomt als een kind een vaders keukentafel voor je, voor hem aan de gang gaat als een knecht op zijn erf. De kruisiging was niet in de eerste plaats een kosmologische oorlog met de machten van het kwaad op het slagveld. En ook geen talentenjacht van God naar zijn mensen om hun potentieel, zeg maar, in een soort theater. Nee, het was allereerst niet een oorlog, niet een talentenjacht, maar een rechtszaak tussen zondaars en de heilige God in Gods troonzaal. Wij waren niet in de eerste plaats gevangenen van de machten van het kwaad die uit de greep van de duivel moesten worden verlost. Maar we waren zondaars die een advocaat nodig zouden hebben, nodig hadden om ons van schuld te verlossen aan Gods wet. Om weg te worden gehaald uit de beklaagde bank van God. We waren geen slachtoffers. We waren daders, zondaars, zegt de Bijbel. En Jezus herstelde niet in de eerste plaats Gods eer. Maar hij nam de aanklacht weg die op ons rustte vanwege de overtreding van Gods wet. Het was een rechtszaak. Een grote kosmologische rechtszaak op die Pesach 2000 jaar geleden. En Jezus was de zondebok. Het kruis is eerst verticaal naar God. En dan pas horizontaal naar al die andere dingen. Hij stilde vaders woede over het onrecht. Hij stilde vaders toorn over zonde dat altijd alles alleen maar kapot maakt. Zoals het kruis alleen een overwinning over de boze zou zijn. Wanneer is de mens dan ooit met God verzoend? Paulus pende niet in 2 Korinthe 5, in naam van Christus ben ik jullie overwin de duivel. Hij pende maar in naam van Christus, namens hem schrijf ik jullie, laat je met God verzoenen. Dus is het beter misschien om te zeggen, eerst Christus verzoener, dan victor, dan voorbeeld, dan vervuller, dan voldoener, dan al die andere scholen. En wanneer God in je leven op het toneel stapt, wanneer Jezus je leven neemt, dan gaat de duivel er als een haas vandoor. Niet om jou, maar omdat hij Jezus in je leven niet wil tegenkomen. Amen. Zie die verwarring over die visies over het kruis. Die verwarring is gekomen omdat de kerkvaders al in de tweede eeuw zijn begonnen de Hebreeuwse wortels van ons geloof af te kappen. De ware betekenis van het kruis vind je terug in het Pesachfeest. Op Goede Vrijdag, we zijn een maand te vroeg, want Pesach is pas in eind april, zag ik op het internet. Zie, onze Goede Vrijdag is het Pesachfeest van Exodus hoofdstuk 12. Als het bloed aan de deurposten van je huis is gesmeerd, dan gaat de dood aan je voorbij. En het is niet omdat jij zo heilig bent, maar omdat het bloed aan de deurposten van jouw huis is. En de eerste paasdag is Bikurim. Ik heb het staan in mijn Hebreeuwse vertaling van mijn Griekse Nieuwe Testament. In 1 Korinthe 15 vers 20. Jezus was de eersteling die aan God werd aangeboden in het eerstelingenfeest. De Heer Jezus vervulde Yom HaBikurim. Hij was de eerste die opstond uit de dood. Hij werd gekruisigd om 9 uur 's ochtends. Om 12 uur werd het donker en om 3 uur 's middags stierf hij en riep hij: het is volbracht. Precies op het moment dat de priesters bij de tempel de lammeren slachten. En bij elk lammetje riep elke priester: het is volbracht. De Heer Jezus, Johannes 1 vers 29, Johannes zei het. Zie het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. De zondemacht van de wereld wegneemt, zegt Johannes. Precies op dat moment stierf de Heer Jezus aan het kruis. Zie, we zijn in de war over het kruis, omdat we de Joodse wortels niet begrijpen en Gods feesten niet meer vieren. Ik zou zeggen, terug naar Jeruzalem. Misschien zeg je nou wel, Stef, lees je niet een beetje te veel in je Bijbel? Lees je niet te veel in je boeken? Het maakt toch niet uit, het kruis stond er en we geloven erin en we hebben erover gezongen. Ja, het maakt wel zeker wat uit. Hoe kun je ooit overwinning over de machten van de duisternis hebben als je niet zelf eerst met God bent verzoend? En als het over de overwinning, over de machten van de duisternis gaat, wanneer is de mens dan met God verzoend? Als we alle Bijbelteksten naast elkaar leggen, dan is de strafrechtelijke, plaatsvervangende theorie de meest Bijbelse die we kunnen vinden over het kruis. Jezus stierf in onze plaats. Jesaja schreef het al 700 jaar voor het zou gebeuren. Nochtans, onze ziekte heeft hij op zich genomen. Onze smarten gedragen. Wij hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Jesaja 52, 53. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen. We wenden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken. En hij deed zijn mond niet open als een lam dat ter slachting geleid wordt. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Zo deed hij zijn mond niet open. Zie, de teksten liegen er niet om dat de Heer Jezus stierf in onze plaats als een lam en dat hij de veroordeling die op ons rustte wegnam, zodat wij vrij uitgingen. Hij nam de dood, zodat wij het leven kregen. Hij nam de vloek, zodat wij de zegen kregen. Hij nam de schuld, zodat wij vrij uitgaan. En hij nam de veroordeling, zodat wij vrijmoedig naar binnen kunnen gaan in het vaderhuis van God. Zo is het dan nu, zou Paulus pennen in Romeinen 8 vers 1, geen veroordeling voor wie in Christus Jezus zijn. Hij heeft het bewijsstuk, pende hij aan de Colossenzen, weggedaan, aan het kruis, genageld. Het bewijsstuk dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde, dat ons bedreigde. Hij heeft het weggedaan door het aan het kruis te nagelen. Het document van schuld is aan het kruis verdwenen. Het document van jouw schuld is door Jezus, heeft het 2000 jaar geleden al voor jou aan het kruis genageld. Is dat goed nieuws of wat? De verlossing hebben we, de vergeving van de zonde. Hij is de verzoening van onze zonde, pent Johannes meermaals. Het kruis was geen oorlogsrecht, het was strafrecht. Het was ook geen talentenjacht. En precies dat, dan sluit ik mee af, pende Johannes aan zijn geestelijke kinderen in zijn gemeentes. Hij zegt, wanneer wij gezondigd hebben, dan hebben wij een voorspraak, een advocaat bij de Vader. Hij is de verzoening van onze zonde. Hij zegt, dan hebben we niet een victor over het kwaad, dat is de Heer Jezus ook, maar hij is een verzoening van onze zonde. Wat Johannes daar deed is, hij leende een begrip uit de Romeinse rechtspraak. Wat we in die tijd zagen, de ene Romeinse wet die het Romeinse Rijk regeerde, waar iedereen zich aan moest houden. Hij leende daar een begrip uit de Romeinse rechtspraak. Het is zo dat hij schrijft daar dat de Heer Jezus de parakleet was. En dat is de enige plek in het Nieuwe Testament waar de Heer Jezus de parakleet wordt genoemd. De parakleet, de langs zij geroepene, is eigenlijk altijd van toepassing op de trooster, op de Heilige Geest. Behalve in dit vers 1 Johannes 2, daar is de Heer Jezus zelf de parakleet. De para, langs zij, kaleo, geroepene. Hij is langs zij geroepene. En dan was het zo in de Romeinse rechtspraak, dat als jij ergens van werd verdacht, dan moest je verschijnen in een publieke terechtstelling of een publieke rechtszaak midden op de markt ergens in de stad of in het dorp. En als je er dan verscheen, dan was er zeg maar een ruimte om een vriend van je mee te nemen de rechtspraak in de rechtszaal zou je kunnen zeggen. En die vriend die kon dat aanbieden om met jou mee te gaan, terwijl de rechters daar over jou beslisten. Dus die vriend, de Heer Jezus, is degene die we langs zij mogen roepen, zegt Johannes daar in 1 Johannes 2. Wij hebben een voorspraak, een advocaat, die vriend, die kon dan voor jou pleiten bij de rechter. Kun je je voorstellen dat jij in een rechtszaak komt en dat de Heer Jezus met jou meekomt, jouw vriend. En dat hij tegen de rechter zegt, nou maar wacht, ja, maar ik ken die Stef Schagen wel. Het is wel een eigenwijze jongen, maar hij bedoelt het niet zo. Hij heeft even een misser gemaakt. Maar u kunt toch wel even wat mild met hem zijn. U kunt wel even wat genade met hem hebben. Zo ongeveer. Maar als dan daar toch, zeg maar, de rechter besloot om je schuldig te verklaren, dan kon daar, zeg maar, een straf op komen. Dan werd je gestraft. En dan kon de vriend van de beklaagde tegen de rechter zeggen, ja, maar die Stef Schagen, zo eigenwijs als hij is mijn vriend. En u hebt gelijk, rechter. Maar ik neem de straf voor hem. Stel dat ik dan zweepslagen moest krijgen, dan zei de vriend, die kon dan zeggen, nou, Heer Jezus in dit geval, ik neem die zweepslagen wel. En dan ging ik vrij uit. Zo was het in de rechtspraak. Is dat onze echte vriendschap? Toch? De Heer Jezus is die vriend, zegt Johannes. Hij is die advocaat. Het is alsof de rechter die beslist, die oordeelt, die je schuldig verklaart, zelf zijn mooie toga uittrekt als rechter, een gevangenispak aantrekt of een ander pak en de straf neemt in jouw plaats. De rechter veroordeelt je niet alleen, maar de rechter neemt de straf in jouw plaats zelf. Dat is nou goed nieuws, of wat? En dan zegt Johannes daar aan zijn kinderen, wanneer wij gezondigd hebben. Ik weet niet wat jouw vertaling zegt. Veel vertalingen zeggen, indien wij gezondigd hebben. Lezen jullie dat ook of niet? Ik weet niet wat voor vertaling je leest. Het is interessant om te lezen wat daar in het Grieks staat. Want in het Grieks staat er wat we noemen een derde klasse voorwaarde. Niet een eerste klasse voorwaarde. Als ik tegen je zeg, als ik morgen een Ferrari op mijn garagepad heb staan, dan zeg ik iets anders als ik zeg, wanneer ik morgen op mijn garagepad een Ferrari heb staan. Toch? In het wanneer ik morgen op mijn garagepad, zeg maar, Freekse Ferrari heb staan, dan zeg ik iets anders als ik zeg, als ik morgen Freekse Ferrari op mijn garagepad heb staan. Er zit meer waarschijnlijkheid in. Wanneer is een derde klasse voorwaarde? En dat is nou precies wat Johannes hier pent aan zijn geestelijke kinderen. Hij zegt, wanneer je gezondigd hebt. Niet als je gezondigd hebt, maar wanneer je gezondigd hebt. Met andere woorden, de waarschijnlijkheid is groot dat je nog steeds zal zondigen. En daarom hebben we nog steeds, telkens opnieuw, het bloed van Jezus nodig om ons te reinigen van onze zonden. Daarom hebben we het nog steeds nodig om terug te komen bij het kruis. Daarom hebben we het nog steeds nodig om de Heer Jezus te erkennen als onze advocaat. Ook vandaag de dag. Amen. Vanavond vieren we het. We buigen, Vader, vanavond bij het kruis. En we zeggen dank u, Heere Jezus, voor wat u voor ons deed. De Zoon die ons zo lief heeft. Die ons zo lief had. Die ons altijd zo lief zal hebben. U kwam achter ons aan en u deed er alles voor om ons te krijgen. En u nam de schuld, u nam de aanklacht, u nam de veroordeling. En u deed uw Vaders wil en u wilde het ook zelf. Heer Jezus, vanavond zeggen we als uw kerk, wij prijzen u en we geven u glorie. En wij danken u voor wat u hebt gedaan. Amen. Amen. We gaan zo het avondmaal vieren. Ik geef het woord aan Arjan, die zal dat gaan leiden.